preek die ik van Fred kreeg gaat over Jozef. Heel bekende geschiedenis. Ik wil toch heel even de achtergrond schetsen. Jozef is door een paar kooplieden meegenomen naar Egypte. Daar is hij als slaaf gekocht door Potifar. Dat is een man met een hoge functie in het paleis van de koning van Egypte. En omdat God Jozef terzijde stond, zoals het er staat, ging het ook in het huis van Potifar erg goed. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder, maar daar moet u maar een andere keer over preken. Jozef was een onwijs knappe vent. Maar de vrouw van Potifar die vond dat ook. Dus zij probeerde Jozef te verleiden. En toen Jozef niet toehapte, heeft ze hem erin geluisterd. En daardoor is Jozef volledig onschuldig in de gevangenis terechtgekomen. Nou, in die gevangenis ontmoet hij de opperschenker en de opperbakker van de koning. Ik weet niet wat ze hadden uitgevreten, maar er staat dat de koning woedend was op deze mannen. Nou, dan gaan we lezen in Genesis 40. De commandant droeg Jozef op hen te bedienen. De schenker en de bakker van de koning hadden al geruime tijd in hechtenis gezeten, toen ze allebei in dezelfde nacht een droom kregen. Ieder een droom met een eigen betekenis. Toen Jozef de volgende morgen bij hen kwam, viel het hem op dat ze er slecht uitzagen. Waarom kijkt u vandaag zo somber? Vroeg hij deze hovelingen van de farao, die samen met hem in de gevangenis van zijn meester zaten. Nou, we hebben een droom gehad, antwoordden ze. Maar er is hier niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei, de uitleg van dromen is toch een zaak van God. Vertelt u mij die droom eens? Hierop vertelde de schenker zijn droom aan Jozef. In mijn droom stond er een wijnstok voor me en aan die wijnstok zaten drie ranken. En die wijnstok was nog niet uitgelopen of hij stond al in bloei en in een oogwenk hingen er trossen rijpe druiven aan. Ik had de beker van de farao in mijn hand. Ik plukte de druiven, ik perste ze in de beker uit en overhandigde die aan de farao. Jozef zei tegen hem, dat moet zo worden uitgelegd, die drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. En dan zult u de farao zijn beker weer aanreiken zoals voorheen toen u zijn schenker was. Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat. En dat u mij dan een dienst wilt bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen zodat ik vrij kom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna hebben ze me hier in de kerker geworpen, zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. Toen de bakker Jozef zo'n gunstige uitleg hoorde geven, zei hij tegen hem, ik droomde net zoiets. Ik had drie manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat allerlei brood van de fijnste kwaliteit dat bestemd was voor de farao. Maar er pikten voortdurend vogels aan het lekkers in die mand op mijn hoofd. Jozef zei, dat moet zo worden uitgelegd. Die drie manden zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u laten onthoofden en u aan een paal laten hangen en dan zullen de vogels het vlees van uw botten pikken. Drie dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren ter gelegenheid van zijn verjaardag. Zowel de schenker als de bakker gaf hij in het bijzijn van zijn dienaren een hoge plaats. De schenker herstelde hij in zijn ambt, zodat deze hem de beker weer mocht aanreiken. Maar de bakker liet hij ophangen, precies zoals Jozef had uitgelegd. De schenker dacht echter niet meer aan Jozef, hij vergat hem. En dan staat in het volgende hoofdstuk, vlak voordat de droom van de farao aan de orde komt, twee volle jaren later kreeg de farao een droom. Nou, die twee volle jaren, daar gaat het over. Want je denkt, jongen, twee jaar extra in de gevangenis, dat is toch zinloos, nodeloos. De meesten van ons kennen deze geschiedenis al van jongs af aan. En je staat er al niet eens meer bij stil. Waarom is die schenker Jozef vergeten? En waarom laat God dat en allerlei andere dingen gebeuren? Afgelopen vrijdag nog was in het nieuws dat er wereldwijd naar schatting 82 miljoen ontheemden zijn. Mensen op de vlucht vanwege oorlog of geweld. Ja, dan vraag je je wel eens af, waar slaat dat op? Al die vluchtelingen op Lesbos die daar vastzitten, waarom doet Europa niks? Al die bootjes op de zee, waarom doen mensen dat elkaar aan? Kijk naar de toeslagenaffaire. Mensen die alles kwijt zijn geraakt, echt alles. En nog steeds krijgen ze geen compensatie. We geloven echt dat God alle dingen kan laten meewerken ten goede. He, zelfs je pijn kan worden veranderd in iets goeds. Raak de wonden aan, zegt Jezus bijvoorbeeld tegen Thomas. Nou, daarin ligt een diep geheim. En in gesprekken moedigen wij mensen ook aan naar hun wonden toe te gaan. En dat doen we met overtuiging. Maar soms word je zo moe van al die wonden. Wanneer houdt het nou eens op? Ja, dan naar Jozef. Hij komt in Egypte. De Heer is met hem. Dan belandt hij in de gevangenis. Maar de Heer is met hem. En misschien heeft Jozef dat ook wel zo ervaren. We weten niet wat hij gevoeld heeft. Hij heeft wel gemerkt dat het gevangenispersoneel goed voor hem was. Maar het bleef wel een Egyptische gevangenis. En daar wil je gewoon niet zijn. En daarom vraagt Jozef ook aan de schenker, nadat hij zijn droom heeft uitgelegd, denk aan mij, wees mij genadig, vraagt hij zelfs. De schenker wordt vrijgelaten, maar hij denkt niet meer aan Jozef. Hij vergeet hem. En ergens kan je dat ook wel begrijpen. De grote farao heeft hem gratie verleend. Dan kruip je dankbaar weg in een hoekje. Dan ga je niet even naar hem toe. Majesteit, ik weet nog wel iemand. Natuurlijk houdt die schenker zich gedijst. Die begint pas weer over de gevangenis als de farao een dromenuitlegger nodig heeft. En zo blijft Jozef 2 volle jaren achter in de gevangenis. In het Hebreeuws staat er 2 jaren aan dagen. Dat betekent dat de dagen voorbij kropen. En waar was dat goed voor? Wij geloven dat God een plan had met Jozef. Dat hij wel iets kon met zijn verblijf in Egypte. Maar wat voegen dan die 2 extra jaren in de gevangenis toe? Dat is toch niet goed te praten? Ja, in de kerk zijn we daar vaak wel goed in, hè? Om ellendige dingen goed te praten. Of om een verklaring te bedenken. Ik las in een boek dat het een soort straf was voor Jozef. Straf? Hoezo dan? Nou, omdat hij aan de schenker vroeg of hij aan hem wilde denken, terwijl hij dat aan God had moeten vragen. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van, want je leest er met geen woord over in Genesis. Er is ook een dominee die zegt, het was maar goed dat Jozef niet meteen werd vrijgelaten, want anders hadden ze hem nooit meer kunnen vinden. Jozef moest daar blijven zitten totdat de farao zijn droom kreeg en toen konden ze hem zo uit de gevangenis plukken. Ja, dat klopt toch gewoon niet. Als farao zijn droom veel eerder had gehad, was Jozef ook veel eerder vrijgelaten. Nee, ik denk dat we af en toe ook gewoon eens moeten kunnen zeggen, we begrijpen er helemaal niks van. We worden er verdrietig van, moedeloos. 2 zinloze jaren waren het voor Jozef. Straks komt de hele familie naar Egypte, dan komt het goed. Ja, en nu we toch bezig zijn, weet je hoe lang de Israëlieten in Egypte zijn blijven steken? Ruim 400 jaar. En het eindigde in slavenarbeid en genocide. Je zou bijna zeggen, God heeft geen haast. En dat is misschien ook wel zo. Want bij de Heer zijn 1000 jaar als 1 dag. Ja, maar bij ons niet. Voor ons kunnen 2 jaar al een eeuwigheid lijken. 2 jaar te lang in de gevangenis. 2000 jaar is het al geleden dat Jezus op de aarde was. Nog een korte tijd, schrijft Petrus in zijn briefje, dan krijg je deel aan zijn eeuwigheid. Spoedig zullen wij hem zien, zingen we. Maar hoe lang moeten we dat nog zingen? In Openbaring 6 staat dat Johannes martelaren in de hemel heeft gezien. Daar staat, ze riepen luid, o heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd geduld moesten hebben. Totdat ook de andere dienaren, hun broers en zussen, die net als zij gedood zouden worden, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Nou, dat roepen, dat duurt dus al bijna 2000 jaar. Dat is toch niet een korte tijd? En dan ook nog die voorzegging, dat er nog meer gelovigen gedood gaan worden. Waarom laat God dat doen met zijn eigen kinderen? Ik weet wel, er zijn allemaal verklaringen voor te bedenken. En ja, we begrijpen ergens wel waarom de Heer bepaalde dingen doet. Of waarom hij bepaalde dingen niet doet. Maar af en toe glijdt het ons naar de keel. Kan dat nou echt niet anders? Er bestaat een boek over de kerk in Japan met de titel Stilte. Over de kerk in Japan 100 jaar terug. Gruwelijke martelingen op gelovigen. Jozef werd door zijn broers in een put gegooid. In Japan werden christenen op de kop in een put gehangen, met een klein sneetje achter hun oor. Het duurde ongeveer 5 dagen voordat ze doodgebloed waren. De hoofdpersoon van het boek heeft zelf ook in zo'n put gehangen. Hij is eruit gehaald en hij heeft zijn geloof afgezworen. Maar niet omdat hij in die put hing, hij verloor zijn geloof omdat hij God niet zag ingrijpen. Ik heb wanhopig tot God gebeden, huilt hij, maar hij heeft niets gedaan. Dat is trouwens wel opvallend, hè, dat hij zijn geloof niet verloor toen hij daar zelf hing, maar pas toen hij ging kijken naar de ellende van anderen. Zou je dat misschien meer in het algemeen kunnen zeggen? Dat de meeste martelaren zelf hun geloof kunnen behouden en dat hun omstanders het geloof kunnen verliezen? Neem nou Jozef. Waar horen we hem klagen? Neem nou Paulus in de gevangenis. Die zingt zelfs psalmen in de nacht. Neem de zieken in onze gemeente. Zelden hoor ik ze klagen dat God er niet is. De omstanders doen dat soms wel. Job hield het vol. Maar zijn vrouw zei, joh, zeg God toch vaarwel. Even voor de duidelijkheid, we hebben het niet over de echtgenoten van de zieken in onze gemeente. Hè, dat even duidelijk is. Ik herinner me de tsunami in Zuidoost-Azië. Bijna 20 jaar geleden. De mensen in die getroffen gebieden gingen op de knieën. Christenen en moslims naast elkaar. En de mensen in het Westen, weet je wat die zeiden? Zie je nou wel dat er geen God bestaat? Jezus hangt aan het kruis en hij houdt het vol. En de mensen om hem heen uiten hun ongeloof. Jezus heeft nooit geklaagd. Oké, 1 keer heeft hij verzucht, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Maar voor de rest heeft hij ons verdragen. Aan het kruis heeft hij 1 keer geroepen, mijn God, waarom verlaat u mij? Voor de rest was hij altijd met zijn Vader verbonden. Een van de misdadigers die met hem gekruisigd waren, vraagt, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk aankomt. Vind je ook niet dat dat heel erg lijkt op die vraag van Jozef aan de schenker? Denk aan mij. Maar de schenker vergeet hem. Jezus niet. Jezus zegt, vandaag nog zul jij met mij in het paradijs zijn. Het is bijzonder. Het lijkt wel, hoe dichter iemand bij de hel terechtkomt, hoe meer de hemel in de buurt is. En ik als toeschouwer, ik die het allemaal niet zelf meemaak, maar wel waarneem, ik die bid voor de vervolgden, ik ben er geen, ik die praat en bid met de mensen die ik in de gemeente ontmoet, ik kan er soms grotere vragen bij hebben, meer moedeloos van worden dan zij die eraan lijden. Goed, waarom houd ik nou deze preek? Omdat ik weet dat ik niet de enige ben die wel eens moedeloos wordt. Hoe lang gaat het allemaal nog duren? Kijk alleen maar naar die coronapandemie. Ik houd deze preek omdat ik oprecht geloof dat het ons kan helpen als wij onze grote vragen en onze grote twijfels durven te uiten aan God zelf. Ik geloof dat dit ons kan helpen om de eenvoudige reden dat de psalmen ons hierin voorgaan. Kijk naar Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Op Psalm 43. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Op Psalm 44. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Ontwaak. Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Vooral die laatste psalm, hè? Wat een vrijpostigheid. Ja, die is ook lang niet zo bekend geworden als psalm 42 en 43. We zijn het verleerd om zulke dingen te denken, laat staan hardop te zeggen. Maar ik weet zeker, als wij dit niet doen, als wij niet af en toe zulke opmerkingen tegen onze goede God durven te maken, als wij al onze moeite altijd maar weg blijven slikken en we praten er niet over met God, dan kunnen we van hem vervreemden. Dan kunnen we langzaam maar zeker gaan denken, hij doet toch niks, laat maar. Het is opvallend dat in die psalmen met die diepste vragen ook ruimte komt voor de hoogste hoop. We zingen maar de Heer zal uitkomst geven, of ik zal God mijn God nog loven, of psalm 13, Hoe lang nog, Heer? 4 keer achter elkaar wordt dat gevraagd. En hoe eindigt die psalm dan? Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik ben blij dat er tegenwoordig ook weer liederen geschreven worden waarin er gevraagd wordt, hoe lang nog, Heer? Weet je, soms moet je misschien even stoom afblazen. Even amok maken. En dan weer met nieuwe liefde verder gaan. Ja, en dan over die liefde gesproken. Als je aan God vraagt hoe lang het nog moet duren, als je hoopt dat Hij haast maakt, dan verandert je boosheid in verlangen. Dan vraag je dus eigenlijk, wanneer gaan we u zien? Wanneer komt u terug, Heer Jezus? Dan zeg je dus eigenlijk, wat verlangen we naar u? Wat houd ik van u? Amen. Totdat alles in orde komt, hebben we wel te dealen met deze wereld en de situaties waarin we ons bevinden. Nou, Fred had een filmpje meegestuurd van Desmond Tutu. En dat was bij een college tour, was hij toen op bezoek. En dat filmpje wil ik jullie eigenlijk niet onthouden. En hierna gaan we luisteren naar opwekking 640.
What is the best advice you can give to the students here, the people watching at home, from almost 81 years of wisdom and experience?
Yes. Always I am incredibly inspired by young people. I just love you. I mean, young people you are incredible, really. You are idealistic. You dream dreams. Don't be infected by the cynicism of oldies. Believe that this world can become a better world. A world where there is room for everyone. A world where you have the capacity to include all. And not be shaken and be scared by the successes of others. Dream of a world where, as you say, poverty is history, where everyone knows that they have a place in the sun. Dream, because you actually get to be adults too quickly, and you forget your dreams. Dream, because it's amazing actually how God has used over the ages, especially young people. And God wants to use you, and 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 you, to make this the kind of world God wants it to be, a beautiful world for all.
Desmond Tutu.
Waar komt mijn hulp vandaan? and hope is falling. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van
zullen we met elkaar danken en bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel, Heer, dat u met ontferming bewogen bent over ons. Dat u zo goed voor ons wilt zorgen. Dat we altijd bij u terecht kunnen, wat onze situatie ook is. Help ons, Heer, om geen zorgen te maken, maar alles in uw handen te leggen. Want voor u is niet één probleem te groot. U laat ons niet in de goot liggen, Heer, maar u trekt ons eruit. U zorgt voor ons. En u heeft iets onvoorstelbaars moois klaar liggen voor iedereen die volhoudt tot het eind. Hier op aarde en in uw huis heeft u voor ons een plek. En Heer, ik wil ook heel onze gemeente bij u brengen. Ik wil u bidden voor iedereen die is gekwetst of zich gekwetst voelt door wat er is gebeurd. Wees u alstublieft in bijzonder ook bij de kinderen. We kunnen zo vaak een voorbeeld aan hen nemen, aan hun eenvoudige en oprechte geloof. Jammer dat we dat vaak wat kwijtraken als we ouder worden. Wees ook bij de gezinnen met opgroeiende kinderen. Geeft u wijsheid om de juiste beslissingen te nemen op de juiste tijd. Helpt u ze om uw liefde te weerspiegelen naar de kinderen. En op een dag als vandaag bid ik u ook voor de mannen die misschien heel graag vader willen zijn, maar aan wie u dat niet of nog niet hebt gegeven. Zegen hen alstublieft. Wees u alstublieft heel dicht bij de jongeren. Wat we ook net zagen, Heer, het valt niet mee om in deze tijd op te groeien. Geef dat ze hun dromen mogen blijven najagen. Wees u met de ouderen, geeft u ze rust, dat ze mogen uitzien naar de ontmoeting met u. Wilt u zijn met de zieken in de gemeente, ook bij degenen die niet worden genoemd, of waarvan het misschien niet eens bekend is in de gemeente. Dank ook voor de gezinnen waar geen bijzonderheden zijn, waar het goed gaat. We willen ook om uw zegen vragen voor de kerkraad. Heer, geeft u wijsheid om op de juiste wijze aan de gemeente leiding te geven. Met elkaar mogen zoeken naar wat ons verbindt en zo samen in liefde mogen zoeken naar oplossingen. Vader, hartelijk dank voor deze samenkomst, voor wat er kon, voor wat er mag. Dank u voor de dingen die we mochten overdenken. Wilt u ons zegenen, Heer, als we hier vandaan gaan, deze nieuwe week in. Help ons om vol hoop te leven, ons bewust van uw liefde voor ons. Helpt u ons, Heer, om steeds meer op Jezus te gaan lijken. In zijn naam. Amen. Heb je een vraag of denk je, waar gaat dit allemaal over? Stuur dan een mailtje naar vragen@ngkmaassluis.nl. We doen al ons best om zo snel mogelijk daarop te reageren. Bedenk daarbij dat verkeerde vragen niet bestaan. Gekke antwoorden wel, die kan je wel krijgen. Maar, misschien zijn er op dit moment ook wel dingen waarvoor je wilt laten bidden of waarvoor je wilt danken. Dan kan je bellen naar het nummer dat in beeld komt. Zitten mensen klaar om je te woord te staan of om in ieder geval zo snel mogelijk met je contact op te nemen. Het laatste lied waar we naar willen luisteren is opwekking 832. Ik zag net dat het op nummer 1 staat in de opwekking top 100. Nou, dat is ook prima, want Jezus is ook uiteindelijk de overwinnaar.
verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus.
Right.